Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Che va al cross dentro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia!
Dal subito ha tornato ai giocatori Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Bonkarayan! La decide lui! La decide il numero 21 con un diagonale impressionante!
Dinsdagmiddag 2:02. Het is eigenlijk wat later dan normaal. Maar ja, wij moeten deze podcast altijd een beetje door ons werk heen friemelen, als het ware. En dat hebben we gedaan. Want we zitten er wel gewoon klaar voor.
Tuurlijk.
Op de dinsdag.
Het heeft
en
wel
in
prioriteit.
De studio.
Hè? Ik bedoel, dat is,
het heeft prioriteit. Absoluut. Je hebt de afgelopen 2 weken wel, of 3 weken, 2 keer natuurlijk online gedaan. Maar dit is toch wel wat meer puur, zou
absoluut.
Ik zeggen.
Dan ik was in België en ik moet wel even gelijk de aflevering beginnen met een... ik heb iets te bekennen.
Nou, je hebt een intershirt aan gehad.
Ik heb een war crime begaan. Ik heb eigenlijk per ongeluk een pizza Hawaii gegeten.
Nee.
Maar er zat zo weinig ananas op dat ik de ananas...
Maar hoezo per ongeluk?
In België is het heel normaal, zeg maar, zeker bij kinderen van de voetbalclub of van school. Dan doen die allemaal van die soort... Wij doen een soort sponsorloop. In Nederland toch regelmatig basisschool om geld in te zamelen voor een goed doel voor de school zelf. Nou doen ze dus daar heel vaak met mosselfeesten. Dus dan gaan ze met z'n allen bij elkaar en dan serveren ze mosselen. Of pizza dingen en dan bakken ze pizza's en die verkopen ze dan. Dus we hadden zo'n pizza gekocht, alleen er zaten 3 stukjes ananas op of zo. En die heb ik wel gewoon opgegeten.
Je hebt de stukjes ananas opgegeten?
Die ananas heb ik wel afgegooid, maar goed, technisch gezien.
Is het dan een margarita of wat zijn de rest van de ingrediënten daar? Oh ja, ja, ja. Dus ook nog eens,
een soort,
niet vegetarisch.
Het is een soort pizza,
niet echt
prosciutto. Alleen dan...
Met een beetje ananas.
Ja, dus ik voel me toch een beetje ongemakkelijk.
Ja, nee, goed dat je het opbiedt.
Ik heb wel de ananas eraf gehaald. Dus ja. Anders heb je natuurlijk een beetje die historische vraag, van, of tenminste die filosofische vraag van, is iets nog een pizza Hawaii als je de ananas eraf haalt?
Ja. Misschien wel. Laten we onze luisteraars over. Komen we niet uit, denk ik. En we hebben een redelijk bomvolle uitzending.
Lekker over
dus laten we vooral niet te lang over eten praten. Ook niet te lang over mijn haar dat al 10 keer door de war is gehutseld, want de podcast wordt tegenwoordig opgenomen.
En
dan wil je er toch een beetje normaal uitzien.
Media,
ja, zo is het. Ja, die filmpjes die delen we dan op Twitter, soms op Instagram. Je weet nooit waar het allemaal terecht komt. Nou ja, best. Dan moet je toch je beste beentje voor hebben. Maar goed, dat is vandaag niet zo. Gelukkig zijn de meeste luisteraars echt daadwerkelijk luisteraars en luisteren ze via Spotify, iTunes en noem het allemaal maar op. En daarmee gaan we deze week weer over Italiaans voetbal praten, want er is genoeg gebeurd. Zeg maar meer dan genoeg. Ajax speelt tegen een Italiaanse tegenstander, gaan we het even over hebben. Juve, mogelijk uit de titelrace, een corona-uitbraak bij Inter. En dat na de aflevering van vorige week, waar we nog zeiden dat Inter redelijk gelukkig was met de coronagevalletjes en blessures die ze niet hadden. Fiorentina krijgt een nieuwe trainer. Er waren veel mooie doelpunten. Nederlandse goals. Italiaanse goals met een Nederlands tintje. Ja, ik kijk naar de klok en ik denk, we hebben maar 55 minuten. Nou, dat snel naar het begin, denk ik. En dat is moeilijk, want als er zoveel onderwerpen zijn, dan moeten we het even op een rijtje zetten. Laten we beginnen bij de titelrace. En daar zijn 3 clubs bij betrokken. Inter, Juve en Milan. Ze zouden alle 3 dit weekend spelen, maar dat ging niet door. Want Inter zou zaterdagavond aantreden tegen Sassuolo. Maar in de aanloop naar die clash, een clash met Sassuolo die normaal heel lastig voor Inter is, waren er wat coronagevalletjes bij de club. Ook Stefan de Vrij testte positief. Matthias Vecino. Danilo D'Ambrosio was de eerste. Samir Handanovic. Wat stafleden. Toen greep de GGD van Milaan in en die zeiden: wij kunnen het niet toestaan dat Inter Sassuolo gaat worden gespeeld op zaterdag. Wij lasten de wedstrijd af. Wij verplichten alle Interspelers in quarantaine te gaan. Ze mogen alleen binnen blijven, ook niet trainen. En dan zien we daarna wel verder. En dat riekte naar competitievervalsing volgens Juventus-trainer Andrea Pirlo.
Ja, dat valt wel mee.
Mag ik het zo zeggen?
Nee, ja, maar dat is niet de bewoording. Maar ja, goed, dat is niet de bewoording.
Jij moet het zeggen.
Er werd natuurlijk gelijk naar gevraagd natuurlijk de dag daarna.
Oké, ik moet het niet in de woorden van in de mond van Andrea Pirlo leggen, maar wel in van sommige mensen die het erover hadden.
Goed, maar dat competitievervalsing in de Serie A, als dat niet wordt genoemd in een seizoen, dan is het geen
zo
Serie
is het.
A
maar
seizoen.
Pirlo zei ook wat
anders. Pirlo zei dat absoluut niet. Nee, Pirlo werd gewoon gevraagd van, hé, wat vind je er nou van? Jullie zitten midden in de titelstrijd, het programma is natuurlijk al scheef. Jullie hebben ook zelf een paar keer natuurlijk moeten spelen zonder, of tenminste onder andere tegen Inter natuurlijk, die wedstrijd dat ze onder andere, wat was het, Sandro, Cuadrado, nog een paar spelers misten. Heel veel ploegen die sowieso met heel veel coronagevallen wel gewoon hebben gespeeld. Wat vind je er dan van dat Inter nu met 4 gevallen, of volgens mij op dat moment waren het er zelfs nog maar 2, dat die wedstrijd dan niet doorgaat?
Nee, waren er wel 4.
Waren het wel 4
ja.
Toen? Ja. En toen zei hij van ja, het enige wat ik erover kan zeggen is dat Inter qua moment geluk heeft gehad. Want, ja goed, de wedstrijd is afgelast, dus die hoef je niet te spelen. Plus, je krijgt nu een interlandperiode. Plus, alle spelers moeten in quarantaine, dus die gaan ook nog eens niet naar de nationale teams toe. Wat uiteindelijk nu dan wel is gebeurd.
Vielen heel veel mensen overheen.
Dus goed, dat was meer hetgene dat hij zei van, ja goed, als het dan gebeurt, dan verwacht je dat je er nadeel van ondervindt, zeg maar. En op dit moment heeft Inter er geen nadeel van ondervonden. Behalve dat die jongens natuurlijk gewoon corona hebben. Dus daar moet je niet te licht over denken. Maar dat was zeg maar het punt wat hij maakte. Wat natuurlijk nog steeds heel ongelukkig is.
Maar wat we ook wel moeten belichten. En dat hebben we vorige week ook niet gedaan. Is ook mijn fout. Wat ook is gebeurd. Is dat Inter tegen Milan heeft gespeeld. In oktober vorig jaar. Toen Skriniar miste.
Bastoni
was er ook niet. Nog wat andere namen. Dus ze hebben wel degelijk al wedstrijden gespeeld met coronagevallen. Dus zonder de spelers die positief testen. Dus we moeten er ook niet helemaal overheen
nee,
kijken.
Nee, absoluut niet. Maar goed, dat wordt natuurlijk ook weer in Italië wordt dat lekker uitvergroot. Dus voor de Juventus, vooral door de Interfans wordt natuurlijk gezegd van ja, en Pirlo die wenst iedereen corona. Ja. En hij is echt een grote schurk. En dan aan de andere kant heb je van de teams die dan weer tegen Inter zijn, is van ja, het is competitievervalsing. Dat zij dan net die moeilijke uit... Of het was
wel een ongelukkige uitspraak.
Maar natuurlijk is het heel ongelukkig en daar moet je gewoon sowieso niet over uitlaten. En zeker denk ik na een jaar waarin Italië natuurlijk zo zwaar is getroffen. Omdat ze zeggen, Inter heeft echt geluk met die coronabesmetting op dit moment. Ja, dat kun je gewoon niet maken.
Moeilijk om het uit elkaar te halen. En ik denk dat Pirlo dat absoluut wel doet. Kijk, je hebt sportief gebied, je hebt gezondheid technisch gebied. En dat haal je als trainer van Juve een beetje uit elkaar. Kan ik me voorstellen. Aan de andere kant moet je dat niet op een persconferentie zo zeggen. Want je weet dat iedereen erop duidt. Ja, Inter speelde niet. Wedstrijd afgelast. Uiteindelijk op 7 april gezet. Net zoals Juve-Napoli, die afgelopen woensdag dus zou worden gespeeld. Uiteindelijk ook verplaatst is. Die twee worden op 7 april gespeeld. Maar ja, Juve en Milan gaan er wel gewoon aan dit weekend. Te beginnen bij Juve-Benevento. Zondagmiddag 3:00. Ja. Dan denk je, Benevento... Ja, die hebben 11 wedstrijden op rij niet gewonnen in de Serie A. Die draaien niet. Inzaghi staat op het punt om ontslagen te worden. Juve draait weliswaar niet fantastisch. Werd uitgeschakeld in de Champions League. Staat voor het eerst in jaren niet eerst op dit moment. Maar die zullen toch wel winnen van Benevento. Ja, het gebeurde niet.
Het gebeurde niet. En, ze verliezen met 0-1 in eigen huis. Adolfo Gaid stond ooit in de belangstelling van Feyenoord niet heel lang geleden. En die maakte hem.
Hadden ze beter kunnen halen dan Prato?
Ja, nou Feyenoord absoluut. Ja. Nee, dat denk ik sowieso. Maar ze zijn met Benevento mogen ze wel blij mee. Ze zijn nu volgens mij 2 keer op rij gescoord.
Ja,
wat kun je erover zeggen? De wedstrijd zelf, gewoon weer tam, zeg maar. Want het was natuurlijk aangekondigd. Nou, we liggen uit Europa. Maar goed, ja, weet je. Ook vanuit het bestuur werd gezegd. We zijn nu deze weg hebben ingeslagen met Pirlo. We moeten hier aan vast blijven houden. En nu de komende wedstrijden in de competitie moeten we dan laten zien dat in ieder geval dat wel een goede keuze is geweest. Dat inderdaad het spel er in ieder geval wel goed uitziet. En dat we dan in ieder geval in de competitie nog er alles aan gaan doen. Om in ieder geval zo dicht mogelijk bij Inter te komen. Het liefst natuurlijk gewoon nog die titel te winnen. En dat zei Pirlo dus ook op die persconferentie van nou, ik wil nu dit weekend dan gewoon goed voetbal zien. En dat is het uitgangspunt. En dan starten die gasten aan de wedstrijd. En dan word je gewoon aan alle kanten overlopen door Benevento. Wat er gewoon energie in stopt. En wat er bij Juventus gewoon volledig aan ontbreekt. En eigenlijk zijn ze gewoon de hele wedstrijd afgetroefd. Vooral in de duels. En het zat dan weliswaar niet helemaal mee met een VAR. Goed, een buitenspeldoelpunt was buitenspel. Werd afgekeurd. Penalty was wat mij betreft geen penalty. Werd teruggedraaid door de VAR. En een penalty die ze misschien hadden kunnen geven, werd niet gegeven. Ja.
Die scheidsrechter.
Maar zelfs alsnog tegen Benevento thuis moet je gewoon met 4-0 open kunnen
Maar
rollen.
Nog heel even over die scheidsrechter.
Ja, goed, ja.
Dat kan toch niet?
Maar goed, dat is weer een extra onderwerp. Dus ja, daar gaan we misschien
niet
over.
Nee, ik wil heel even kort. Dit is scheidsrechter Albizzo. Ja, die heeft al een keer... Dat kan toch niet? Wat voor beslissingen die maakt, ja. Is echt bizar. Hij zag nu weer, inderdaad, wat je zegt, een handsbal... wat geen handsbal was. Nee. En dan geeft hij weer uit het niet zijn penalty. Ik dacht, hij gaat naar het scherm en hij geeft gewoon alsnog een penalty.
Ja, goed. Maar goed, ze verliezen met 0-1. En dat is natuurlijk een regelrechte schande.
Hoe zit jij te kijken? Want je appte mij inderdaad. En ik kan me goed voorstellen hoe je dan voor de televisie zit.
Ja, dit gewoon ook vooral... Want je hebt natuurlijk al die zure nasmaak van die Champions League uitschakeling. Dan heb je nog de... hoopvolle woorden van Pirlo en Agnelli en Paratici en iedereen die de afgelopen week in de media is geweest. Van nou, we gaan in ieder geval het seizoen zo goed mogelijk afmaken en laten zien dat we... Nou goed, dit is Juve. Je ziet ook al die mooie Instagram posts natuurlijk van die spelers. Van ja, fino alla fine. We moeten doorgaan tot het einde. Het is nog nooit... it's not over till the fat lady sings en al dat soort dingen. Ja, en dan zit je te kijken en dan word je afgetroefd door Benevento. En dan denk je, ja, dit is verschrikkelijk.
Ja.
En dan... Zeg maar, na de Champions League uitschakeling hoefde voor mij Pirlo er niet per se uit. In de zin van, goed, weet je, bij Allegri is het ook een paar keer misgegaan. Bij Sarri is het misgegaan. En die Champions League zit er gewoon niet in. En ik denk dat iedereen er realistisch in moet zijn dat het ook voorlopig nog niet gaat gebeuren. Maar als je nu ook dit soort wedstrijden gaat verliezen en als je...
Er wordt gezaagd,
straks,
hè?
Nee, maar ja, absoluut. En als je straks echt nog af gaat zakken. Want dat was natuurlijk ook niet echt de verwachting dat ze nog... echt in de problemen, zeg maar, in de competitie zouden komen. Want normaal gezien werd verwacht dat je deze wedstrijd wint. In al wedstrijd eigen huis tegen Napoli moet normaal gezien in ieder geval geen nederlaag opleveren. Dus dan sta je tweede.
Maar als je die had nu had gespeeld en had verloren...
Ja, dan was het echt...
Achter Napoli. Nee, Napoli is door iedereen gigantisch hard afgekraakt dit jaar.
En door ons ook.
Door ons. Er wordt al het hele seizoen over Gattuso gepraat alsof hij weggaat. Hij gaat ook weg aan het einde van het jaar, maar... Ja, had hij niet in januari al ontslagen moeten worden? Straks heb je het inhaalduel. En stel Juve en Napoli pakken tot dat moment het gelijke aantal punten. Ja, dan gaat Napoli gewoon over Juve heen. Ja. En dat is echt... ik kwam daar eigenlijk pas dit weekend achter. En ik dacht, dat is best wel schokkend eigenlijk. Ja. Dat zegt alles over het seizoen van Juventus. Dan hoef je niet eens de Champions League erbij te nemen. Dan kijk je gewoon naar de Serie A. En dan denk je, nou, dit is echt, echt heel erg slecht.
Ja, absoluut. En qua... punten is het in die zin nog niet verschrikkelijk. Nee, ik zag net van Opta Paolo inderdaad, die alle Juventus trainers sinds 1994 naast elkaar had gezet. En dan staat Pirlo volgens mij zelfs gedeeld tweede. Dus daar kun je niks op zich niet echt iets op aanmerken. Maar als je inderdaad thuis verliest van Benevento en je gaat echt nu nog moeite krijgen om die Champions League ticket überhaupt ticket te pakken, ja dan...
Maar ja,
En nu krijg je natuurlijk die mooie momenten. En dat is denk ik ook voor iedereen die niet Juventus een warm hart toedraagt. En zeker iedereen binnen Italië. Dat is natuurlijk gigantisch veel...
Ook buiten Italië.
Geruchten en rumors en ook broodje-aap-verhalen allemaal hoort. Want er is gigantisch veel voorbijgekomen. Ten eerste dat ze na afloop van de wedstrijd tegen Benevento... dat Danilo en Kulusevski elkaar in de catacomben en in de kleedkamer te lijf zijn gegaan. Vervolgens vanuit het bestuur zou er ook door Agnelli en Pirlo... dat die in elkaars gezicht hebben lopen schreeuwen. Dan vervolgens de volgende ochtend wordt dat allemaal natuurlijk ontkend... En schijnt er niks gebeurd te zijn. Intussen zijn natuurlijk allemaal trainersnamen die alweer voorbij komen. Van Spalletti tot Inzaghi.
Komen we straks nog even
Zinedine
op.
Zidane.
Want wat is bij meer teams zo? Dat zit in de column van Isaac die we een beetje aan het einde gaan beluisteren. Ja, dan kunnen we nog even over de trainerscoaches zo praten.
Ja, maar je hoort nu allemaal van dat soort verhalen weer. En het zou dan nu weer zo erg zijn als inderdaad Juve de komende wedstrijden of de komende twee wedstrijden niet wint. Dat dan Pirlo inderdaad gelijk uitvliegt.
Eerst is Torino thuis.
Ja, tuurlijk. Maar en dat Tudor dan het over gaat nemen. Want die spreekt op dit moment helemaal met niemand meer. Blijkbaar dat is de assistent-trainer. Die spreekt niet met Pirlo, die spreekt niet met Baronio, zijn andere assistent, en die spreekt niet meer met de spelers. Dus die staat een beetje soort nu buiten het team, maar die zou dan straks de hoofdtrainer worden als Pirlo eruit.
Maar dit zijn wel roddels, toch? Moet je
natuurlijk,
wel
maar goed,
opstellen.
Maar om even aan te geven hoe leuk het in Italië soms ook gaat. Dat gewoon echt letterlijk ieder geruchtje wordt uitvergroot, ook door de grote kranten.
Welkom bij de
en
club.
Websites, ja.
Welkom bij de club, want bij Juve is het echt van alle topteams in Italië.
Het
rustig, vaak het meest
gezien.
Rustig. En nu niet. En dat hebben ze echt aan zichzelf te wijten. Hebben we al vaker besproken hier. Ik denk niet dat we elke podcast moeten kijken naar het middenveldprobleem. Maar en ook over Cristiano Ronaldo hoeven we niet altijd te praten. En ook niet over de keuze om Allegri weg te sturen. Of weet ik wat allemaal. Dat komt echt nog wel een keer allemaal langs. Alleen ja, het komt erop neer dat het niet de goede beslissingen zijn geweest. En daardoor vind je jezelf nu terug in de positie waarin Juve zich nu bevindt. En dat is niet meer absoluut aan de top van Italië. Zal absoluut nog wel bovenin zijn. En ik denk ook als nummer 1, hè, als je alles erbij pakt. Maar het is niet meer zo eenzaam op die hoogte als voorheen.
Nee, de apenrots die is intussen beklommen ook door Inter. En die staan nu beide, denk ik, vrij hoog met Milan in op het vinkentouw.
Zo
een
is het.
Die natuurlijk al dichterbij zijn gekomen. Het is vooral dat gat wat je natuurlijk de afgelopen... Nou, misschien afgelopen seizoen ietsjes minder al. Maar zeker de seizoenen onder Allegri en daarvoor onder Conte. Toen heb je echt een gigantische sprong genomen natuurlijk ten opzichte van de rest van de teams. En de
maar
rest van de teams
niet.
Maken die sprong nu. En op zich is dat logisch, want op een gegeven moment groeit, ja, weet je...
Het kan ook niet. Je kan ook niet
die
altijd maar...
Je kan
het
niet 20 jaar vasthouden bijvoorbeeld. Ja. Maar en het is inderdaad wel pijnlijk. En het is ook gewoon een beetje... het is heel lastig, want ook we gaan het dan straks nog even over Allegri hebben. En dat is natuurlijk ook wel weer extra mooi dat precies op het moment dat Juve onder de grootste druk staat sinds 10 jaar... dat dan precies die avond Massimiliano Allegri is geboekt om op nationale tv nog even daarop in te gaan.
Was toevallig, werd
dat
dan wel vrijdag
toevallig, maar goed, maar dat
ze
dan wel van die... Ja, dan komt het opeens allemaal samen. En dan hoor je Allegri opeens weer heel erg... Het is natuurlijk echt een mooie spreker ook.
Ja.
Hoor je hem dan weer praten, dan zie je gelijk de hele Juventus-fanbase. Gelijk,
verstond jij het
Allegri?
Helemaal? Verstond jij het helemaal?
Heeft zo'n mooi accent,
ik heb het vanochtend eventjes terugzitten luisteren. En het is een supermooie interview met de mannen van de Sky Calcio Club. Club. met Fabio Caressa. Wie zat er nog meer? Fabio Capello was erbij. Beppe Bergomi. Echt grote namen uit het Italiaanse voetbal.
En, hij spreekt wel bijzonder, hè? Hij heeft echt een heel mooie...
Ze stelden, het was echt een soort vragenvuur op Allegri. Allegri die was er als gast. En het was ook wel duidelijk dat het meer een interview zou worden. Max. Ja. En alles naar Max. En hij was ook echt aan het spreken. Hij was aan het oreren. Hij was zijn filosofie
gewoon,
aan het neerleggen.
Het is ook gewoon een soort voetbalfilosoof. Want als je hem hoort praten, heb je wel echt gelijk van... Wat jij zegt, dat klopt ook.
Het is super interessant, want hij zegt ook... voetbal is heel simpel. Je moet het niet zo ingewikkeld maken als dat de Zerbis en dat soort namen, hij noemde geen namen, maar dat soort mensen maken. De voetbal...
De
scriptieschrijvers, zoals Pirlo inderdaad. Je moet het simpel maken. Je moet vasthouden aan de identiteit van de club en dan kijken wat je ermee kan doen. Maar het belangrijke is dat je het simpel houdt en niet altijd maar achter een theorie gaat schuilen als het even slecht gaat.
Het is natuurlijk gewoon een hele pragmatische trainer, zeg maar.
En dan heb je mij ook te pakken. Want dan denk ik ook van, zo is het wel. Je hoeft niet altijd maar... kijk, het moet niet à la Dick Advocaat bij Feyenoord zijn dat je zegt...
Innovatie is één.
Jullie spelen 4-3-3. Ja. Het moet wel innovatief zijn. En ik weet zeker dat Allegri achter de schermen er alles aan doet om het beste van de beste te hebben en flexibel te zijn.
Maar die basis, dat is zeker iets wat hij natuurlijk ook heel goed heeft neergezet.
Hij heeft hier vaak discussies over gehad op de Italiaanse televisie. Lele Adani, dat was een voetballer, ook heeft ook voor Inter gespeeld in het verleden, is wat mij betreft een van de beste analisten op de Italiaanse televisie. Is ook co-commentator. Altijd super enthousiast, weet veel van voetbal.
Een beetje Gary Lineker.
Gary Lineker achter, maar dan iets minder groot. Die is 2 keer in een discussie gekomen met Allegri. Adani is een man die wel voor die theoretische dingetjes staat in het voetbal. Allegri was daar niet van gediend in interviews. Die zei, maar jij zit daar in de studio, je bent geen trainer. Ik ben trainer van Juve, dat was hij op dat moment. En ik bepaal hier hoe wij spelen. En jij bepaalt hier... In die studio daar, in Milaan geloof ik, bepaalt niet hoe wij het moeten doen. En ik kan altijd maar zeggen, het moet aanvallender, het moet dit. Maar je weet niet half wat er hier speelt en wat voor balans er dan verloren gaat als wij een extra aanvaller opstellen. Een van die discussies was geloof ik vlak nadat Juve werd uitgeschakeld door Ajax in de Champions League. Nou, dat heeft veel teweeg gebracht. En uiteindelijk is die discussie ook wel een van de redenen geweest dat Allegri vertrok als trainer van Juve.
Ja, kijk, niet alleen vanuit de media.
Niet invloed, precies. Maar,
het kwam natuurlijk uit meer hoeken.
De instelling van Allegri bedoel ik dan.
Absoluut, absoluut. En goed, we kennen natuurlijk ook... dat mooie interview, wat was het, rond Spal was dat denk ik, met die Sei Intenditore di Ipica.
Ja.
Dat Allegri inderdaad daar tegen een paar journalisten zegt van, weten jullie wat van paarden af? Mm-hmm. Ja, want paardenraces, uiteindelijk, het gaat erom dat het de muzo, dus dat echt het puntje
snuitje,
van de snuit,
snuitje,
zeg maar,
ja,
van het paard, dat is het enige, dat moet gewoon voorliggen op de rest en dan heb je gewonnen.
Ja.
En het maakt niet uit hoe groot dat verschil is, maar als jouw puntje van de snuit van je paard, als dat maar voorligt, de Corto Muso.
Precies.
Dan heb je gewonnen. En, dat is
en dan kan je nog zo mooi spelen. Als nummer twee kan je nog zo mooi spelen. Nou. Dat deed het Napoli van Sarri. Maar dan ben je tweede.
En maar dat is dus je een beetje vergeten. Ook de discussie. Wat wil je als club en als team? Wil je dan liever met saaier voetbal of pragmatisch voetbal? Of voetbal waar je niet voor naar het stadion gaat. Waarvoor je niet specifiek de tv aanzet. En dan wel kampioen worden. Of wil je mooi voetbal en dan misschien geen kampioen worden? Dat is nu een beetje de keuze die ze natuurlijk anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden hebben gemaakt. En ze hebben
bij
gezegd
Juve.
Van, we hebben nu 9 jaar lang, zowel met Conte als onder Allegri, zaten hele goede wedstrijden bij, ook hele mooie aanvallen, maar ook gewoon heel veel wedstrijden waar het gewoon inderdaad echt maar een procent verschil was. Dat hebben we nu 9 jaar gehad, heel succesvol geweest, maar we willen nu doorgroeien naar iets wat en succes en mooi voetbal, alleen die combinaties.
Maar dat is
niet
Juve niet, dat is Italië niet, dat is Juve niet. En dan win je niet in Italië.
Nee, maar
daar
dat
komt
is,
het nu
nee, maar,
meer.
Nee, tuurlijk,
je kan
maar dat
niet
is
de
hele wel
clubcultuur
tuurlijk, maar
dat, veranderen.
Nou, dat denk ik deels.
Door de jaren heen.
Nee, maar goed, maar dat is hetgene waar ze naartoe willen. Want zij hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld gezien wat met Manchester City, Bayern München waren natuurlijk ook niet altijd van die free-flowing voetbalmachine, zeg maar. En ook sinds, dat was dan met de komst van Pep Guardiola bij beide teams, zijn dat wel ook gewoon qua identiteit van de club is dat op een gegeven moment veranderd. En dat is natuurlijk wel iets wat ze, denk ik, bij Juve ook
maar
hopen
Wes,
van we gaan van een inderdaad een pragmatische meer richting mooi
voetbal.
Je komt
daar, vooral bij City, kom je uit een tijd waar ze nooit wat wonnen.
Natuurlijk, nee, absoluut.
Oké, toen wonnen ze, begonnen al te winnen.
Maar je hebt daar inderdaad ook wel meer tijd.
Je hebt daar meer tijd. Nou. Je hebt Sarri gehad vorig jaar bij Juve. Het leek nergens op dat seizoen, dat maakt niet uit. Maar als jij daadwerkelijk het plan Sarri had willen volgen, had je hem langer dan een seizoen moeten houden. Nou. Want dan pas zie je in het tweede jaar, het derde jaar, zie je dat er een filosofie ontstaat. Daar zijn ze van afgestapt.
Maar ik denk wel dat wel het plan is voor, of tenminste het plan was misschien tot afgelopen weekend met Pirlo, dat ze hem wel laten zitten en hem meer tijd geven.
Maar er is geen tijd bij Juve.
Als je
dat,
dat is het probleem.
Ja,
maar ik bedoel,
hetgene
wat ik, tenminste de vergelijking misschien met Sarri en Pirlo, zie ik ook dat Sarri niet goed in de club lag.
Ja.
En dat heeft Pirlo natuurlijk wel mee. Die kent de club, is, ja, tenminste als we de geruchten nog even niet meenemen, nog steeds heel goed bevriend met iedereen daar in het bestuur. Dus dat zou hem wel hebben geholpen, denk ik, mocht het inderdaad niet misgaan verder. Als hij tweede wordt op een paar punten verschil, dan neem ik aan dat hij gewoon blijft zitten. Alleen het is natuurlijk wel de vraag van hoe diep wil je het zeg maar laten afzakken. En goed, dan denk ik nog, kijk, plaats 2, 3 en 4, het is allemaal een Champions League ticket. Dus dat is, heb je zeg maar qua het concrete wat je eruit haalt, is het weinig verschil. Maar het is natuurlijk vooral voor de beeldvorming naar buiten toe. Is natuurlijk heel pijnlijk als je als Juventus na 9 jaar kampioen te worden nu opeens vierde zou worden.
En die druk, hè?
En de druk is natuurlijk sowieso, en nu zeker dat het met die interviews van Allegri wordt opgevoerd. Maar aan de andere kant denk ik dan ook van ja, als je nu een Allegri terugneemt,
dan
maak je jezelf toch ook een beetje belachelijk. Van nou, we hebben nu 9 jaar lang hebben we het op die manier gedaan, dat willen we niet meer. We willen attractief voetbal. En dan 2 jaar lang is het toch best wel mislukt.
Ik zou dat eerder als voortschrijdend inzicht benoemen.
Ja, maar ja, dat betekent dus dat gewoon de revolutie, dat je dat dan niet meer hoeft te doen ooit.
Ja.
Dus dat dit dan gewoon het,
dan win je
het blijft.
Juve wil toch winnen?
Ja. Ik vind het lastig.
En nu winnen ze niet.
Nee.
Dus ja, het lijkt mij dat als jij Agnelli bent en Paratici, als die nog blijft zitten, als je net vet bent, dan zou ik denken, nou ja, hoe gaan wij weer winnen? Want dit jaar winnen we niet. We winnen waarschijnlijk niet.
Nee.
Wat is dan de manier waarop wij weer de komende 10 jaar kampioen worden? Nou, dat is denk ik niet door een revolutie te bewerkstelligen. Dat is denk ik door terug te grijpen op je basis, terug te grijpen op wat Juve de afgelopen 50 jaar misschien wel is geweest. Dat is een pragmatische club met zakelijk voetbal, met af en toe hele goede voetballers. Denk je aan Platini, denk je aan Zidane, denk je aan Pogba, Del Piero, maar ook een zakelijk geheel op het veld. Ik denk dat dat het strijdplan van Juve moet zijn. De wijze moet zijn waarop zij weer de beste worden. Als jij nu bij Inter gaat zitten en tiki-taka voetbal gaat nastreven, dat heeft Conte aan het begin van het seizoen ook geprobeerd. Dat moeten we ook niet vergeten. Lukte niet. Terug naar de basis. Voortschrijdend inzicht. Bij Milan heb je iets meer dat het leuk moet zijn. Maar dat zijn die clubidentiteiten, denk ik. En ik denk dat het bij Juve vooral zo is dat je gaat nadenken, Wat is bij ons nou nummer 1? Interessant voetbal of winnen? En ik denk dat winnen daar absoluut by far nummer 1 is.
Ja, absoluut.
En dat het op dit moment te ver weg van je is om het te combineren, dat je dan maar teruggaat naar het winnen.
Maar goed, aan de andere kant denk ik dan ook van, je weet normaal gezien ben je als Juventus altijd natuurlijk nog het topteam in Italië. Dus ook met een Pirlo of een Sarri aan het roer zou je kampioen moeten kunnen gaan worden.
Moeten worden nog steeds. Ja.
Maar goed, het blijft natuurlijk ook... Wat een beetje ettert op de achtergrond is natuurlijk die verdomde Champions League zegen. Die moet ook een keer binnenkomen.
Want maar dat is ook al... Dat hoort ook bij de identiteit.
Natuurlijk, maar dat is wel het belangrijkste, denk ik, voor onder andere Agnelli. Dat die Champions League ook binnen moet komen. En dan denk ik van ja, goed, je kan dan teruggaan naar het pragmatische van een Conte en een Allegri. Alleen toen is het ook niet gelukt.
Nee, dus maar dat is natuurlijk ook, gaat zo toch ook niet lukken?
Ja, nee, maar goed, maar dat...
En dat zou ik niet als opgeven beschouwen. Dat zou ik beschouwen als, oké, het lukt niet zo. Dus... We zitten maar met z'n allen op de tafel.
Die acceptatie is denk ik heel erg lastig voor die gasten.
Dat denk ik ook.
Binnen dat bestuur, dat maakt het
omdat ze nu zo hebben ingezet. Nee, nee. Maar stel, er komt een moment dat Ronaldo weg is. Dat je weer kan herbouwen. Dan sta je bij Juve op een punt dat je moet beslissen tussen altijd winnen. Of bijna altijd winnen. En leuk voetbal spelen. En dan ben ik ervan overtuigd dat ze bij Juve altijd voor winnen zullen kiezen. Of ze kiezen voor het volgende. En daar heeft Juriaan van Wessen het over in zijn column.
Het is deze maand 25 jaar geleden dat er voor het eerst een vierde man langs het veld stond en een bord omhoog hield om de blessuretijd aan te geven. Dit was een idee van oud-scheidsrechter Paolo Casarin, die dit had voorgesteld aan de Italiaanse scheidsrechtersbond omdat er in die tijd vaak veel onduidelijkheid was over de lengte van de blessuretijd en meestal was het publiek totaal onwetend, hetgeen tot extra irritaties en soms zelfs incidenten leidde. De bom barstte op 21 januari 1996 bij een Cremonese Juventus. Het is zo'n kille zondag met veel nevel in de Po-vlakte. De regerend kampioen speelt een moeizame wedstrijd in de stad van de vioolbouwers. En de aanvoerder Gianluca Vialli opent in de 11e minuut te scoren tot genoegen van iedereen in het stadion. Want Vialli is immers een kind van Cremona. Hij scoort op aangeven van Ravanelli die de bal met zijn hoofd voorgeeft. Cremonese legt zich niet neer bij die achterstand en vecht zich knap terug in de wedstrijd, want het maakt halverwege de eerste helft al gelijk wanneer doelman Peruzzi in de fout gaat en onder druk van Tentoni een eigen doelpunt maakt. Opeens heeft Juventus het moeilijk en is de thuisploeg met counters gevaarlijk. Na rust blijft de provincieclub aandringen en wanneer Ciro Ferrara een ontketende Matias Floriancic onderuit haalt, krijgt het ook nog een strafschop. Maspero benut de strafschop en zodoende staat Cremonese voor het eerst in de geschiedenis voor tegen Juventus. Maar die vreugde duurt niet al te lang, want 10 minuten later krijgt Juventus een strafschop voor een overtreding op Del Piero. Ravanelli scoort vanaf 11 meter. En daarna volgt een open wedstrijd, want de Grigio Rossi voelen dat er iets te halen valt, terwijl Juventus echt moet winnen om in de titelstrijd te blijven. Een kwartier voor tijd gebeurt het, net nadat Lippi tot veler verbazing Vialli heeft gewisseld. Uit een kluts kan Andrea Tentoni scoren. Het is 3-2 voor Cremonese. Giovanni Zini staat op zijn kop. Cremonese gaat de oude dame beentje lichten. Juve valt aan. Scheidsrechter Stavorcia heeft allang de 90 minuten zien passeren op de stadionklok, maar hij laat maar doorspelen. We zijn al in de derde minuut als een voorzet van Jugovic Ravanelli de bal op het doel kopt. Doelman Turci heeft de bal niet klem en de mee opgekomen Vierkovot werkt de bal over de doellijn terwijl Antonio Conte weer over zijn ploeggenoot valt. Het is een puinhoop in het doelgebied. Maar de scheidsrechter telt de treffer, tot woede van het publiek en iedereen in Cremona weet zeker dat de scheidsrechter eerder had moeten affluiten. Er wordt uit de tribunes met vuurwerk gegooid en eigenlijk kan de wedstrijd niet meer worden hervat. Omdat dit te gevaarlijk is voor de spelers. Voorzitter Domenico Luzzara krijgt een beroerte op de tribune van zijn woede. En moet met spoed naar het ziekenhuis worden vervoerd. Ook dat nog. En trainer Gigi Simoni zegt boos na afloop: over 90 minuten heeft mijn ploeg gewonnen. Het blijft nog lang onrustig in Cremona. Juventus is weer de oude die vegge. La Vecchia Ladrona. Gelukkig verlaat Luzzara dezelfde avond nog het ziekenhuis. Hij is over zijn woede heen. En natuurlijk ging het in de dagen daarna in Italië vooral over deze kwestie. Er moest wat gebeuren. Je kunt wel 3 minuten blessuretijd geven, maar dan moet het publiek het wel kunnen snappen. Soms gaf een scheidsrechter het aan door een paar vingers in de lucht op te steken, maar meestal ontging dat het grote publiek. Dit moest klantvriendelijker worden. Vooral om rellen na een wedstrijd te voorkomen. Casarin deed een voorstel. En de Serie A voerde een paar weken later in dat de vierde man de door de scheidsrechter bepaalde blessuretijd aan moest geven op het bord dat voor de wissels werd gebruikt. Binnen een maand zou een groot deel van Europa en dus ook de Champions League dit voorbeeld volgen. En nu weet een generatie niet anders dan dat een bord altijd er is geweest om aan te geven hoe lang de blessuretijd duurt. Maar ook het aangeven van die blessuretijd hebben we dus aan Juventus te danken.
Je verzorgt het bruggetje zo goed, Wes, dat ik wel moest naar het... La Vecchia Ladrona zag ik opeens in mijn mailbox verschijnen van Juriaan. Toen dacht ik al, nou, dat is een column waar...
Heel erg pro-Juventus.
Ja, dan moeten ze maar weer iets met de scheidsrechters gaan doen. Nee, dat is natuurlijk kinderachtig, maar altijd mooi. Ik had contact met Juriaan en hij vroeg, ken je dit verhaal? En al die verhalen die hij vertelt in zijn columns, ja, die ken ik persoonlijk niet, eerlijk gezegd. En dat maakt het altijd zo leuk, vind ik, om dat toch als intermezzootje te hebben in onze podcast. Heb je altijd de combinatie tussen
het verleden,
het heden en het verleden. En dan zo zie je maar dat je het echt aan elkaar kan linken. We waren eigenlijk bij Juve. We gaan door naar Milan. Toch weer een kwartiertje over Juve gepraat. Maar ja, dat is ook het onderwerp van deze week. Laten we eerlijk zijn. De grootste Italiaanse club waar het niet draait, die opeens misschien in een crisis belanden. Ja, dan moet je gewoon even naar kijken. En eigenlijk wel wekelijks. En gelukkig maken we wekelijks een podcast. Waar het wel goed gaat, zou ik zeggen, ondanks de Europa League uitschakeling door Manchester United vorige week donderdag, is Milan. Milan staat nog altijd tweede. Won afgelopen zondag van Fiorentina met 2-3. Kwamen achter door eerst op voorsprong, toen op achterstand. Uiteindelijk wonnen ze toch nog met 2-3. En dat was verdiend, hè?
Ja.
Uiteindelijk.
En mentaal ook goed.
Ja, het is echt knap.
En dat is wel iets wat je bij Milan natuurlijk ook de laatste jaren wat minder hebt gezien. Dat als het misging, dat het ook vaak gewoon keihard misging. En dat ze natuurlijk ook niet echt iemand hadden die ze dan weer even op sleeptouw nam. En dat zag je natuurlijk wel eigenlijk sinds de komst van Zlatan in, januari 2020.
Ja.
Dat eigenlijk vanaf dat moment is het gewoon veranderd. Want je ziet dat Zlatan heel veel kritiek op zich pakt. En ook inderdaad gewoon zijn zonen tussen aansteken, zoals Pioli het zelf noemt, onder zijn hoede neemt. En die een beetje uit de wind houdt. En ook tijdens wedstrijden met zijn ervaring en zijn toch winnaarsmentaliteit helpt hij dan inderdaad ook Milan over dode punten heen.
En hij scoorde direct.
En hij scoort natuurlijk ook weer gelijk nadat hij terugkomt van die blessure. En dat is natuurlijk wel heel knap hoe één persoon dat eigenlijk kan doen. En dat is iets wat je ook, om toch nog heel veel snel terug te gaan naar Juve, ook mag verwachten van een type als Ronaldo. En daar zie je dat een stuk minder. Dat is inderdaad iemand van als het niet mee zit, dan zit het niet mee. En dat is niet iemand die even zegt van nou, schouders eronder, hup teammates, kom op, we gaan weer met z'n allen, gaan we ervoor. En dat zie je bij Zlatan wel. En dat, zeker dit seizoen is dat wel duidelijk. Het verschil denk ik ook tussen die twee. Het zijn twee oudjes. Ze scoren allebei veel, zijn allebei heel belangrijk voor een ploeg. Maar ik denk degene die bij far het belangrijkste is Zlatan ook gewoon qua
leiderschap.
Wat hij meebrengt en dat leiderschap.
En dat zag je ook tegen Fiorentina, want hij komt dan terug en hij staat er direct. Scoort rond koel af, schiet nog een keer op de lat, coach en spelers, zorgt ervoor dat niemand het hoofd kwijtraakt. En dan zie je dat Milan zelfs achterkomt bij Fiorentina. Normaal gesproken lastige uitwedstrijd. Dit jaar, de afgelopen jaren iets minder, maar oké, als het kan lastig zijn. Nou, dat zag je nu ook, want Polgar maakte een mooie vrije trap. Vlahovic legde goed af op Ribéry die afmaakte. Maar uiteindelijk was het Brahim Diaz die de 2-2 maakte. Calhanoglu, de 2-3. Diaz de 2-2. Zei ik de 2-3?
Nee, 2-2.
Nee, 2-2. En dan is het toch knap dat ze daar alsnog winnen. En gewoon echt redelijk stevig op die tweede plek staan. En dan hoor je Sander, en we refereren nog vaak aan hem, want de afgelopen 2 jaar toch vaak met hem in deze studio gezeten. Die zegt dan, straks kwalificeren we ons niet voor de Champions League. Maar op deze manier is daar helemaal geen sprake van.
Sander is ook wel een beetje fatalistisch.
Fatalistisch, soms, ja.
Hij was blij dat Zlatan scoorde na 9 minuten. Toen, na 50 minuten, toen was het het lekke bandgifje kwam op Twitter voorbij. En 10 minuten later stond ze weer op voorsprong. Toen was hij weer
maar
blij.
Je ziet die rollercoasters hier voor je neus gebeuren. En je kan het je goed voorstellen. En daarin zitten wij ook vaak genoeg met Juve en Inter. Ze wonnen. Er staan dus 4 punten voor Juve. Wedstrijd meer gespeeld wel. Nog steeds 6 achter Inter. Titel is ver, maar ze hebben gezegd dat het nog steeds kan.
In theorie kan het natuurlijk nog steeds, maar
Ja, hebben we vaak genoeg gezegd.
Zeker nu eigenlijk dat Inter wegloopt terwijl ze niet spelen.
90%. 90%. Gaat echt 90%. Ja. Misschien wel 95, zei ik voorafgaand tegen Jaron. Als Inter dit nog weggeeft, dan mag je hem echt oprapen. Dan mag je hem echt oprapen.
Als ze hem niet meer winnen, dat is ook een leuk. Als ze hem niet meer winnen.
Als ze hem niet meer winnen, dan vlieg ik naar de Bahama's en kom ik nooit meer terug.
Oké, hou ik jou.
Ook geen ramp.
Er zijn ergere plekken om.
Ja. Hoe ga ik daar mijn geld verdienen? Nee, dus ja, het gaat gebeuren. Het moet gebeuren. Als je het nu nog weggeeft als Inter, dat is echt het meest Inter-eske wat er ooit zou zijn gebeurd. Ja. En er is maar één club, misschien twee in Italië, waar dit zou kunnen gebeuren. Dat is Inter en dat is Roma. Maar ik zie dit onder Conte niet zo erg misgaan, eerlijk gezegd. Nog 11 wedstrijden. Die 7 april. Juve-Napoli, Inter-Sassuolo.
Dat is wel een belangrijke dag natuurlijk. Maar goed, dat is ook... Ja.
Nou, maar
daar kijken ze natuurlijk ook al lang naar uit intussen. Zeker die Inter, Juve-Napoli, dat die eindelijk ingehaald wordt.
Maar dat is een essentiële dag. Weet je nog, het speelweekend hebben we dit jaar ook al vaker over gehad. Het speelweekend dat Juve alsnog won bij Inter en Napoli een dag later verloor bij Fiorentina. Die dag was beslissend in de titelstrijd. Napoli was het kwijt, Juve ging door en won de Scudetto. Volgens mij de 7e op rij. Als je dit ziet gebeuren bij Inter Sassuolo en Juve Napoli, dan zie je dat het zo wordt gepland. En dan denk je bijna, dit zou wel eens zo'n dag kunnen zijn. Ja. Dat is een belangrijke
dag. Als Juve daar wint van Napoli en Inter gaat daarna ten onder tegen Sassuolo,
Dan is het druk er weer gigantisch erg op.
En je krijgt natuurlijk ook nog een Juve-Inter. Dus een onderling duel.
En Inter-Roma. Je hebt ook nog Juve-Milan. Nog veel genoeg.
95%, laten we hem daar gewoon op vastplakken.
90%.
En dan gaan we door naar
niet,
de volgende.
Niet 95%. 95% zei ik. 90% doen we. Dat is, het is toch... even afwachten. Laten we even langs de andere potjes. En dan hebben we ook nog een mooie column van Isaac over Roma-Ajax in de Europa League. En de trainerscarousel. Twee onderwerpen dit keer. Maar eerst even langs die andere wedstrijden. En dan slaan we vast een heleboel onderwerpen over. Maar goed, dat gaat af en toe zo. Je moet journalistieke keuzes maken.
Bij Roma-Napoli natuurlijk nog wel even. Of komen we daar nog op uit?
Laten we beginnen bij Roma-Napoli. Ja. Was toch een van de mooiere wedstrijden van dit weekend. En daar wil jij Dries uitlichten, denk ik.
Tuurlijk, Driesje.
Ciro
Mertens, 99 en 100.
Competitie-doelpunt,
want hij staat natuurlijk Napoli. Hij is al topscorer aller tijden natuurlijk.
Van de club.
Ook bijna de Serie A-topscorer aller tijden. Dus volgens mij nu nog die Vojak. 102 staat hij geloof ik, dus moet hij nog heel even door. En dat is natuurlijk ook wel opvallend dat... Napoli lijkt het weer een beetje op de rit hebben. Tussen 6 wedstrijden ongeslagen. De hele stemming is binnen die club ook een beetje omgedraaid. En dat kwam eigenlijk ook een beetje samen met de terugkeer van heel veel geblesseerde spelers, waaronder Dries Mertens. En uitgerekend Mertens, die was afgelopen weekend op zondagavond de afsluiter. Toch bijna eigenhandig verantwoordelijk voor de toch wel knappe zege op Roma.
Heerlijke goals, hè?
En hele mooie doelpunten.
Echt fantastisch.
En het is ook leuk, want ik volg ook zijn vrouw Kat Kerkhoff. Ze heeft nu trouwens ook een leuk programma op 4 in België. En die had een videootje natuurlijk van beide doelpunten op haar Instagram gezet. En toen daarna kwam nog een derde story met... Dries, vanavond hoef je de afwas niet te doen.
Dat had hij wel verdiend,
want het waren inderdaad hele mooie doelpunten.
Mooie vrije trap. En de tweede vond ik eigenlijk nog mooier. Want een balletje over de verdediging heen. Politano kopt hem terug en Mertens kan hem voor leeg doel inknikken.
En goed, en voor Roma is het toch wel... Daar gaan we straks natuurlijk nog even over hebben als we Ajax er nog even bij betrekken.
Laten we gewoon nu die column van Isaac doen. Kunnen we het gelijk even over Roma hebben.
Prima.
Buongiorno amici sportivi. Prossimo avversario della Roma nei quarti di finale di Europa League. L'Ajax di Ten Hag. De telefoon heeft al regelmatig gerinkeld met de vraag: ma quanto è forte l'Ajax? Mijn amici romanisti hebben gemengde gevoelens. Over het algemeen vinden ze dat het slechter had gekund, maar ook zeker beter. En daarnaast volgen ze hier uiteraard de Eredivisie niet op de voet en denken ze dat ik ze gerust kan stellen. Nou, ik zal eerlijk zijn, ik zie het somber in voor Roma. De afgelopen dagen heb ik de kranten wat extra gevolgd naar aanleiding van de loting en echt blij zijn ze hier niet. In Europa League c'è l'Ajax E la Roma non può sorridere. Roma kan niet glimlachen. Basti pensare al curriculum degli olandesi, ma anche alla stagione attuale, che li vede al comando delle Eredivisie. Kijk alleen maar naar het cv van de Nederlanders, maar ook naar het huidige seizoen, waarin ze heersen in de Eredivisie. L'Ajax non è quella che un paio di stagioni fa eliminò la Juve ai quarti e arrivò a un passo dalla finale di Champions, ma merita rispetto. Ajax is niet dezelfde ploeg die Juventus een paar seizoenen geleden uitschakelde in de kwartfinales van de Champions League en een stap verwijderd was van de finale. Maar ze verdienen respect. En Fonseca zei na het loten van de Amsterdammers: Ajax heeft een mooi Europees project. Er staat ons een heel moeilijke wedstrijd te wachten. Ajax heeft de beste voetbalschool van Europa, maar we hebben onze kansen. Nu moeten we ze goed bestuderen. Ik denk dat het een evenwichtige confrontatie wordt. Tegen Shakhtar speelden we twee geweldige wedstrijden en zij waren een lastige tegenstander. Het team speelde goed en zelfverzekerd. We zijn erg gemotiveerd om tegen Ajax te spelen. En Thiago Pinto zei: L'Ajax si reinventa ogni anno con grandi giocatori. Sarà una sfida difficile. Ajax vindt zichzelf elk jaar opnieuw uit met geweldige spelers. Het zal moeilijk worden. En in de krantjes van vandaag gaat het vooral over trainers. De Corriere dello Sport kopt Pirlo nell'angolo. Pirlo in de hoek. Terwijl de tifosi dromen over Zidane, wordt ook de naam van Luciano Spalletti genoemd. Simone Inzaghi wacht al maanden op de verlenging van zijn contract. La trattativa per il rinnovo non si sblocca. Inzaghi lo tito, il grande freddo. En ook Allegri ontbreekt niet op de voorpagina. Roma, Napoli, Ola Nazionale. Supermax is klaar om terug te komen en wordt dus zelfs alvast genoemd als CT bij La Nazionale, mocht het EK een flop worden. Ook Tuttosport heeft het over een eventuele stoelendans van de allenatori. Vier trainers op een rij met daaronder het logo van de volgens de krant geïnteresseerde clubs. Allegri piace alla Juve, la Roma e gli Spurs. Sarri piace al Napoli e la Fiorentina. Gattuso piace alla Fiorentina, Bologna e Torino. Conte piace alla Roma, il Napoli e Manchester United. Maar vervolgens staat er op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport: Sarri, la prima scelta per la Roma. Sarri, eerste keus van Roma. Dat komt dus al niet overeen met de andere kranten. Maar ook hier gaat het uitgebreid over de twee grandi tecnici pronti a tornare in gioco. Twee grote trainers die klaar zijn om terug te keren. Naast Sarri uiteraard Supermax. Pirlo rischia. C'è l'ombra di Max. En hier wordt er ook nog een schepje bovenop gedaan. Casting Napoli con Juric e Fonseca. Tra Lazio e Inzaghi spunta Gattuso. Dus ook daar waren ze het in de verschillende kranten niet over eens. Gattuso wordt dus ook genoemd bij Lazio. Hoeveel onzin er geschreven werd deze ochtend weet ik niet. Maar het gaat hier dus alleen maar over la giostra delle panchine. Hoe ik dat mooi vertel? Ik hou het bij de trainerscarousel. Alla prossima.
Ja, want dat is een mooi haakje voor zometeen. De trainers natuurlijk. Kom nog even terug, want er is een trainer weg in de Serie A. Maar eerst eventjes bij Roma stilstaan. Verloor natuurlijk van Napoli, zondagavond. Maar ja, vrijdag was het meer in het nieuws in Nederland, denk ik. Want toen kwam het als tegenstander van Ajax uit de koker in de Europa League loting. Kwartfinale van de Europa League. Ronde ervoor Roma makkelijk van Shakhtar gewonnen. Ajax langs Young Boys in het Wankdorf. die spelen ze tegen elkaar in de kwartfinales.
Nee, ik had hem ook echt 100% aanvoelen komen. Jij natuurlijk ook.
Ja.
Jij zei ook al van tevoren natuurlijk het...
Ik dacht gelijk aan Andy van der Meijden, maar volgens mij heel Nederland.
Op donderdagavond studie was maar een fotootje inderdaad van die Andy van der Meijden celebration in het Olympico.
Schitterend. Die heb ik een keer nagedaan op het voetbalveld. Ik speelde bij Jonathan. Dan hadden we altijd in Zeist, altijd juichdingetjes. Op een gegeven moment scoorde ik, het was dan op het hoofdveld. En ik geloof in de C1 of zo, weet ik wat. Scoorde ik een keer tegen de nummer laatst naar de cornervlag en zo. Dat is altijd mijn gedachte.
Was dat jouw go-to celebration? Of?
Nee, dat is, ik heb er wel meer gedaan. Ik heb ooit een keer als Mattea Kesman een penalty genomen. Ja, dat was toch iets. Toen was ik nog in de eetjes of F's of zo hoor. Maar ja, uiteindelijk komen die celebrations wel een beetje terug op het veld. Ja. Die van Van der Meijden, ik weet natuurlijk vaker, maar die is altijd blijven hangen. En als ik aan Van der Meijden denk, denk ik niet aan zijn tijd bij Inter, waar die eigenlijk niks heeft gepresteerd. Maar meer aan dat doelpunt van Ajax, voor Ajax bij Roma. Ik geloof in de eerste minuut.
Ja, dat was een van de snelste Ajax-doelpunten in Champions League geschiedenis.
Naar de cornervlag, als een soort boogschutter juichen.
Ja, hele mooi. Ja. Nou, goed, dus ja, ik voelde hem echt direct aankomen. Zeker natuurlijk na, ze waren volgens mij als derde aan de beurt. Volgens mij als derde inderdaad. Zoiets. In die Gao Clichy was aan het loten. En op een gegeven moment kwam Ajax eruit. En dacht van ja, nu was nog kans op iets van 3 of 4 teams. Ja, je voelde gewoon alles naar Roma komt eruit.
Maar ja, goed, ja.
Het wordt een hele mooie wedstrijd. En wij hadden natuurlijk gelijk allebei alle startjes naar boven gehaald van Roma in de topduels eigenlijk dit seizoen.
Ja, en dat dus we zitten even bijpakken, want dat is echt schokkend. Hè? Het is echt zo slecht, eerlijk gezegd. Ik weet even niet of ik ze zo snel voor mijn neus heb. Maar het eerste waar je aan denkt bij deze wedstrijden hier. Roma speelde dit jaar 9 duels tegen Napoli, Atalanta, Lazio, Inter, Juve en Milan. Dat is dus de Italiaanse top 6 eigenlijk. Top 6. Daarvan won het er 0, speelde het er 3 gelijk en verloor het er 9. Maar het gaat verder. Verloor er 6, ja, sorry. Ik ben al dat volgende statistiekje aan het lezen, weet je wel. Dus het gaat verder, want de afgelopen 21 duels tegen deze topteams, daarvan won het er maar 3. Daarvan speelde het er 7 gelijk, verloor het er 11. Dus, samengevat, 16 van de mogelijke 63 punten. Nou, ik hoop dat we nog luisteraars over hebben naar deze statistiekjes. Maar het komt erop neer dat Roma super slecht is in de topduels. Nou, is de kwartfinale van de Europa League een topduel? Ik leg het bij jou neer.
Ja, absoluut. En zeker denk ik ook het affiche is al mooi natuurlijk. Ajax-Roma is natuurlijk niet een... Goed, je hebt in de Europa League natuurlijk ook wel af en toe de Ludo Goretzjes tegen... Ja, wat is het? De Dnipro Petros, wat we hebben gehad. Ja. Goed, dat spreekt natuurlijk minder uit. Dat spreekt minder aan. Ik spreek het wel goed uit. Ja. Maar goed, nee, Ajax-Roma, Ajax, dat is natuurlijk een heel mooi affiche. Hetzelfde wat je vorige ronde had met Milan Manchester United. Ja, dat zijn natuurlijk wel de... Champions League waardige affiches in ieder geval.
Maar Ajax is hier toch favoriet. Als we kijken naar de elftallen.
Op basis van dit denk ik sowieso op die topper droogte zeg maar is Ajax sowieso favoriet. En ook als je ziet de teams waar Roma best wel veel moeite mee heeft, dat zijn ook wel teams die heel hoog druk zetten. En dat doet Ajax natuurlijk ook doorgaans.
Ja. En Veretout en Mkhitaryan zijn allebei niet fit. Laatstgenoemde haalt het waarschijnlijk nog wel weer toe, is een twijfelgeval. Maar Roma zonder Mkhitaryan is echt veel minder goed.
Ja, met Veretout eigenlijk hetzelfde, want die is ook heel belangrijk natuurlijk. Heeft een hoop penalties gemaakt, dan is dat vertekent misschien het beeld een beetje. Maar...
Mijn gedachten gaan hem gelijk terug aan Ajax-Lyon van een paar jaar geleden, toen Ajax uiteindelijk in de finale kwam te staan tegen United. Lyon ook een ploeg die aanvallend veel kon laten zien, maar verdedigend heel slecht was. En ik denk dat als... Ja, het publiek is er dan nu niet bij. Als Ajax dat ook doet in de arena tegen Roma, er vol druk op zet, vol die defensie van de Giallorossi, gelijk bestookt met aanvallen, dat je dan wel een dikke uitslag kan krijgen in de arena. Ja. Want dat zag je dit jaar bij Napoli-Roma, wat 4-0 werd, en Atalanta-Roma, dat werd 4-1. En daar gebeurde dit. Volle druk op de verdediging van Roma, waar nog altijd namen spelen die er niks van bakken. Ze hebben een keeper staan. Ja, die maakt wekelijks een fout. Paulo Lopez is de duurste keeper ooit in de Serie A. Nou ja, en heb gezeerd niet. Kiet Mirant af en toe ook wisselvallig. En daar ligt het zwaartepunt van die wedstrijd, denk ik. Op het middenveld ook interessant. Aanval van Roma tegen de verdediging van Ajax ook interessant. Maar ik denk dat als je kijkt naar... De sleutel van deze wedstrijden, dat het in de aanval van Ajax ligt aan de verdediging van Roma. Ja. En daar is Ajax gewoon een stuk beter dan dit Roma, die lang ervoor goed voor hebben gestaan in de Serie A. Maar nu terug gaan naar de plek waar ze denk ik horen. En van de Scudetto mogen ze niet meer dromen inmiddels.
Nee, ze staan nu al 6e. Lazio mag nog een wedstrijdje inhalen als die winnen. Dan zijn ze er ook overheen, staat Roma 7e.
Dat is de plek waar ze horen. En dan zie je dus ook dat Fonseca direct onder druk komt te staan.
Ja, maar dat is op zich natuurlijk ook wel dit hele statistiekje wat we natuurlijk net opnoemen is natuurlijk wel de reden dat eigenlijk Fonseca het hele seizoen al niet heel erg lekker op zijn plaats zit daar. Want eigenlijk in de duels tegen de kleinere ploegen is het spel vaak best wel in orde. Ruime overwinningen. Volgens mij is er geen enkel team in Europa wat vaker met 4 doelpunten verschil heeft gewonnen, zoiets. Maar inderdaad, in die toppers, ja, dat is toch, dat zijn wel de momenten waarop je ook iets moet laten zien. Want je hebt natuurlijk ook trainers gehad die zeiden van ja, je wordt kampioen tegen de kleintjes. Maar ja, je wordt geen kampioen tegen de kleintjes als je alle toppers verliest. En dat is natuurlijk wel een beetje het probleem van Fonseca. Dus ja.
Maar het gaat niet zo. Kijk, nee, maar als jij de eerste helft ziet van Roma-Napoli, dan zie je direct wat er mis is daar. Er is geen plan in zo'n topduel. En dat heb je ook wel in eerdere toppers gezien. Tegen Juve en tegen Inter thuis kwamen ze er nog mee weg. Maar werden ze ook bij vlagen van de wedstrijd enigszins weggespeeld. Nou ja, en bekijk even Atalanta-Roma en Napoli-Roma. En zie dat Fonseca af en toe gewoon niet te verdedigen is. Want er klopt af en toe gewoon helemaal niks van.
Dus kansen genoeg, denk ik. Kansen we gaan zeker aanloop naar die wedstrijd nog wat dieper erop in.
Clubhouse
sowieso. Misschien moeten we nog even kijken of welke hebben Nederlandstalige Urbie Manuelsson of zo.
Ja, dat
heeft
zou leuk
nog even
zijn.
Een blauwe maandag bij Roma gespeeld bijvoorbeeld.
Zoiets, ja.
Daar gaan we het zeker nog, nog over.
Meer toch Stekelenburg.
Ja, maar goed, maar die moet zelf keepen. Ik denk niet dat hij hier even komt aanschuiven.
We gaan even op zoek naar Nederlanders die bij Roma hebben gespeeld. Of een, de kans om de Roma fanclub uit te nodigen. Die hebben zichzelf al een keer uitgenodigd, wie weet.
Spreekt Christian Kivu nog?
Rick Lindeman uit mijn hoofd, volgens mij. Nou, die ga ik even een berichtje sturen naar de podcast. Eerst even nog langs de andere wedstrijden. We gaan een beetje van de hak op de tak. Maar nog even langs de andere Serie A-duels van afgelopen weekend. En dan nog even de luisteraarsvragen. En dan zijn we er alweer doorheen, denk ik, voor deze week. We hebben een paar grote onderwerpen gehad. Maar vrijdag ging iedereen in Rotterdam er natuurlijk voor zitten. Joshua Zirkzee, oud Feyenoorder. En Graziano Pelle in de selectie van Parma. Pelle. begon in de basis. En maakte een mooie omhaal tegen Genoa. Het was niet genoeg, want ze verloren met 1-2. Geniet jij dan van Pelle wel een beetje?
Ja, toch wel. Ja, het is toch wel een cultfiguur, zeg maar.
Ja.
En het is niet de meest. Het is niet de beste spits natuurlijk die er in Italië heeft rondgelopen. Dus dat komt ook niet in de buurt van de beste spitsen die daar hebben rondgelopen. Maar het is toch wel een figuur. En het is, om het te vergelijken met Zlatan gaat misschien wat ver. Maar het is natuurlijk wel een beetje een soortzelfde soort type, denk ik, ook voor de rest van het elftal. Van, je hebt wel nu een kapstok en iemand die wel iets uitstraalt.
Maar hij is in Italië niet zo'n grote naam.
Nee, maar dat is ook wel grappig natuurlijk. Dat hij in Nederland natuurlijk veel groter.
Ja.
Die ster staat veel hoger aan de hemel hier in Nederland dan in Italië.
Daar is toch een soort Zaza, allebei bekend. Ja. Vanwege de penalties tijdens het EK 2016 tegen Duitsland.
Maar goed, een mooi doelpunt. En wie weet kan hij nog wat.
Aan de andere kant, ook een oud Eredivisie-speler. Gianluca Scamacca. Speelde bij PSV in de jeugd en bij PEC Zwolle in de Eredivisie. Daar liet hij het eigenlijk nooit zien. Maar bij Genoa is hij zich aan het ontwikkelen. En inmiddels een van de meest interessante spitsen van de Serie A, denk ik. Vanwege zijn leeftijd en vanwege zijn gestalte en kwaliteit om te scoren. En zijn tattoos. Ja, dan heb je alles wel een beetje samengevat.
Een gevaarlijke.
Hij heeft meer tattoos dan Rick Karsdorp, denk ik.
Ja, dat zal niet zo
zijn.
Zijn
hele nek ook.
Ja, dit is een bijzondere speler. Het is wel behoorlijk compleet voor je gevoel. Want hij is natuurlijk lang, kan prima koppen. Maar is ook van afstand bijvoorbeeld heel goed. Ook een hele mooie goal was dit tegen Parma.
Ik vond die eerste trouwens ook heel knap. Want hij krijgt de bal tegen zich aangeschoten en moet hem nog een richting geven. En dat doet hij met een heel vlug voetje. Terwijl het toch een redelijk lange gozer is. Maar hij scoorde 2 keer. Dat is echt wel leuk om te zien. Was ook dicht bij Juve.
Afgelopen winter ook nog. Hij gaat nu mee naar het EK onder 21. Dat begint ook morgen, als ik me niet vergis. Die zit wel een lastige pool, volgens mij, met Slovenië, Spanje en Tsjechië. Zit hij er ook bij. Dus daar gaat hij waarschijnlijk ook veel minuten maken. En hij doet het normaal gezien altijd behoorlijk bij de Italiaanse jeugdteams. Hij is een goede speler.
Ja, een goede speler. Maar Genoa won daar met 1-2. Davide Ballardini, de Genoa-trainer, stond gewoon weer met zijn zonnebril langs de zijlijn.
Kwart voor 11 s'avonds.
Kwart voor 11 s'avonds. Maar ik vraag me nou af, is het nou een zonnebril of is het zo'n bril die verkleurt? Want
het is wel een zonnebril.
Wel, hè?
Ja, het is wel.
Want op een gegeven moment zag
hij
een foto
ook een normaal brilletje.
Hij heeft er twee, precies.
Ja, want hij heeft die zonnebril die hij op heeft, dat is wat zo'n beetje...
Met clubjes.
Nee, maar dat is zo'n wat ronder model. En ja. Zo'n normale brilletje is zeg maar zo'n beetje van die soort rechthoekjes.
Dat verklaart een boel, want ik heb twee foto's voorbij zien komen. En op een gegeven moment dacht ik, dit is geen zonnebril. Maar ik heb net die wedstrijd gekeken en daar had hij een zonnebril
Ik denk namelijk dat het zeg maar, het niet zonnebrilletje, dat meer een leesbrilletje is.
Ah, denk ja, ik. Ja, dat kan. Als
die heeft hij namelijk ook niet altijd op.
Nee, maar die zonnebril heeft hij wel vaak op. Dus ik zat
het zal wel op sterkte
zijn. Ik dacht, ik zet Parma Genoa nog even aan. En toen zag ik hem weer voorbij komen met zijn zonnebril op. En dan is mijn hele weekend alweer goed.
Ja,
dan denk je, wat is het nou voor koning? Zaterdag, Crotone tegen Bologna. Kwam Crotone, de nummer laatst,
toch weer voor.
2-0 voor. Dus dan denk je, het wonder gaat gebeuren. Bleek niet zo te zijn. Want,
onder andere Jerdy Schouten. Ook een hele mooie doelpunt.
Ja. Ja, echt een goede goal. Als een eerste in het shirt
van Bologna.
Zo'n beetje
zo'n FIFA, ja, het is het R1 en dan
ja,
schieten.
Ja, eerste goal in de Serie A voor Jerdy Schouten, die het gewoon goed blijft doen, veel speelt. En dus ook een keer echt beslissend was, want het werd 2-3 voor Bologna nog. Kwamen terug, Skov Olsen met de 2-3. En Bologna heel wisselvallig. En dat kunnen ze dus ook in wedstrijden zijn. Eerste helft niks laten zien, tweede helft een stuk beter. En wonnen nog dus bij Crotone. Crotone dat echt gaat degraderen. Daar kunnen we kort of lang over praten, maar dat gaat gewoon gebeuren. Spezia Cagliari.
Ook een degradatiekraker, hè?
Ja, dat was lekker. Ook leuk, hè?
Ook een mooi potje.
Ja, werd 2-1 voor Spezia. Maar ook daar zeg je niet alles mee, denk ik. Spezia kwam 2-0 voor. 2-1 nog gemaakt door Cagliari. En dan denk je, zullen zij dan ook terugkomen? En dat deden ze. Het werd 2-2. Maar dat doelpunt werd afgekeurd. Nou. Want het ging buitenspel.
Zo Pedro scoorde.
Ja.
Maar het was inderdaad volgens mij hinderlijk buitenspel.
Ja. Ze werden al helemaal gek bij... Ja. Bij
Pedro Cagliari. Stond al bijna te huilen van... Oh, ik heb het toch maar weer gedaan.
En het lukte toch niet. Nou. Eervolle vermelding voor een andere Nederlander daar. Want we zeiden... Er is een Nederlands tintje aan deze podcast vandaag. Nou, met reden. Want Jeroen Zoet was vorige week niet zo goed. Deze week was hij fantastisch. Redde een paar keer beslissend. Ook op een gigantische kans voor Gaston Pereiro. Die kennen elkaar allebei nog door een gezamenlijke periode van PSV. Bij PSV in de Eredivisie natuurlijk. En,
scoorde wel, maar...
Ja, hij scoorde wel, uiteindelijk 2-1. Maar het was niet genoeg. En Cagliari verliest toch. En dat is toch wel redelijk pijnlijk, want nu staan ze weer onder de streep. Of ze stonden al onder de streep trouwens, omdat Torino vorige week dat inhaalduel heeft gewonnen tegen Sassuolo. Die kwamen ook met 2-0 achter en wonnen ook nog met 3-2. Dus het regent
comebacks. Kan gek lopen.
Zaterdagavond Inter Sassuolo werd afgelast. Zondag Verona tegen Atalanta. Twee trainers die elkaar heel goed kennen. Ivan Djuric en Gianpiero Gasperini. De managers van Verona en Atalanta. Uiteindelijk trok Gasperini dit keer aan het langste eind. Mede door een fantastische Duvan Zapata. Het werd 0-2. Atalanta toch hard op weg om die Champions League kwalificatie veilig te stellen.
Ja. En ook weer gewoon prima voetbal, denk ik. En vooral natuurlijk echt niet de makkelijkste tegenstander. Natuurlijk de laatste paar weken. Juve heeft daar punten verspeeld. Milan had het daar lastig.
Internipt gewonnen.
Dit was echt een prima overwinning. En de eerste tweede in 28 jaar. Dus dat zegt ook wel wat. Dat
daar
ze
op bezoek,
winnen.
Ja.
Dus dat is uitstekend, denk ik. En,
echt knap.
Het gaat echt ook weer een paar nieuwe jongens natuurlijk ingepast. Die Kovalenko kwam er in de tweede helft in. Onder andere die van Shakhtar ook overkwam.
Muriel, weer een fantastische actie. Alla Milito in de Champions League finale van 2010. Maar dan nog net iets meer in de 16. En helaas schoof hij hem naast. Anders had je weer een mooie Muriel-watch gehad. Maar het werd 0-2. Prima voor Atalanta dat zich toch herstelt van die Champions League uitschakeling van vorige week. Die we al lang en breed zagen aankomen.
Ja.
Moet ik dat niet te hard zeggen. Want vorige week zei ik nog in de podcast dat Atalanta ging
stunten.
Ja. Toch, we moeten af en toe een beetje opportunistisch en optimistisch zijn. En dat proberen we dan.
Je moet scoren op social media natuurlijk. Hè?
Daarvoor doen we dit. Zeker die korte filmpjes. Mensen die geen uur naar Italiaans voetbal willen luisteren. Die denken, dan ga ik klik de keer aan. Juve Benevento 0-1. Hebben we het al over gehad. Udinese Lazio 0-1. Gaan we het niet te lang over hebben. Ja,
prima goal.
Prima goal van Adam Marušić. Die dit jaar vaak op verschillende posities staat. Rechtshalf, linkshalf, centraal in de verdediging. Ik geloof dit keer als linkshalf. Kwam naar binnen. En hij passeerde daar vier mensen mee met het schot.
Ja, het is echt een goede... Ik vind het echt wel een fijne speler. Echt zo'n lekkere Italiaanse wingback.
Ja, à la Lulic gewoon. Ja. Het is een soort nieuwe Lulic. Ja. Die niet echt flegmatiek is, iets minder niet zo goed kan bewegen. Maar... Minder fascistisch, dat ook. Over, nee.
Over fascisten gesproken, ja, nee, ja. Daar nog naartoe?
De Nederlandse verkiezing. Nee, Mussolini, de kleinzoon van Mussolini, heeft vandaag zijn echte contract ondertekend bij Lazio.
Ja.
Sampdoria Torino, 1-0. Antonino Candreva. Hij doet het toch.
Doet het toch. En dan is voor Torino inderdaad wel spannend nu.
Ja, want Torino gaat ook de slechte kant op.
En die spelen nu aankomend weekend de derby della Madonnina tegen Juventus.
Na de Interlands, broer.
Na de Interlands. Eerst volgende wedstrijd. En dat is eigenlijk voor beide Turijnse ploegen wel een mustje.
Ja.
Als Torino wint is het heel klein beetje adem. En je hebt van Juve gewonnen. Dus dat maakt het jaar sowieso vaak goed.
Ja,
en Juve moet natuurlijk ook winnen om...
Het wordt daar echt zo spannend.
Het wordt echt nog leuk.
Je hebt Torino op 23 punten, 17e. 18e is Cagliari met 22. En Parma 19e met 19 punten. Dus er gaan er eigenlijk, en dat kan je denk ik wel stellen, 2 van Torino, Cagliari en Parma degraderen. Nou ja, dat zijn grote ploegen. Daar moeten we ons niet in vergissen.
Absoluut.
Dat zijn teams die een traditie hebben in de Serie A. Allemaal op een andere manier. Parma natuurlijk vooral eind jaren 90 goed geweest. Cagliari zelfs een keer kampioen. Torino, ja, vaak in de Serie B wel gespeeld. Maar de afgelopen jaren echt eigenlijk altijd in de Serie A op het hoogste niveau. Nou ja, dat is toch wel pijnlijk als je ziet dat Benevento en Spezia en ook Fiorentina op dit moment een gat aan het slaan zijn.
Fiorentina... Nog even heel snel de trainer, ja, trainerswissel. Net voordat we hier aankwamen,
ja.
Besloot Prandelli zijn...
Moeilijke naam, hè? Die Cesare is het gewoon, hè?
Cesare Prandelli.
Ja, precies. Ja, Cesare heb je een neiging om
te zeggen. Cesare Prandelli besloot om de handdoek in de ring te gooien.
Ja, en waarom? Is het al bekend waarom? Want dat is me niet helemaal duidelijk.
Ik neem aan dat het feit dat ze 14e staan en 3 van de laatste 5 wedstrijden verloren hebben, en het gewoon nog steeds niet heel veel beter is.
Ja, zou dat voor hem... Want hij neemt ontslag, hè?
Ja.
Het is niet zo dat hij zelf dat hij is ontslagen. Hij heeft zelf de handdoek in de ring gegooid. En dat gebeurt niet zo vaak bij trainers.
Nee.
Dus waarschijnlijk zag hij het zelf helemaal niet meer zitten. En dacht hij, weet je wat, zak er allemaal maar in. Ik ga weg. Ik zadel jullie weer op met Beppe Jacchini. Want,
naar Italiaans gebruik gewoon weer de oude trainer uit het sop halen.
Ik vind Fiorentina, en daar zou ik heel eerlijk in zijn, op dit moment de meest gênante club van de Serie A.
Ja.
Er is zoveel potentie. Je hebt zoveel goede spelers. Je hebt fantastische fans. Want de Curva Fiesole is echt een van de beste van Italië. En je gooit het zo weg telkens. En je maakt zo vaak de verkeerde beslissingen. Je hebt zoveel rare spelers toch ook wel naar Florence gehaald. En dan komt er iemand, Rocco Commisso, de Amerikaans-Italiaanse eigenaar, die de club overneemt, dan denk je, hij gaat ons redden. Hij gaat een plan neerleggen. Hij gaat ons naar het linker rijtje loodsen. Maar tot nu toe is dat een vieze teleurstelling. En dat zelfs, ik ben wel een Fiorentina-sympathisant, maar kijk er wel van buiten naar. En zelfs ik vind het pijnlijk.
Nou.
Want je ziet het gebeuren. Je ziet dat die man heel veel uitschaling heeft, heel veel plannen maakt, maar uiteindelijk niks ervan echt waar
was natuurlijk best wel het pijnlijke, want natuurlijk de voorgangers van hem, de vorige eigenaars, die werden eigenlijk daar een beetje de club uitgetrapt op een gegeven moment, omdat die
door die harde kern.
En die hadden daar een handje van om iedere keer als een speler 3 wedstrijden goed deed, werd er een mooi prijsje op geplakt en dan vertrok hij naar de concurrent. En dat zie je dan nu minder. Misschien, ja, Chiesa naar Juve.
Ja, maar dat was al afgesproken.
Dat was al afgesproken inderdaad, maar goed... Je hebt dan toch het geval dat misschien onder de vorige leiding dat er een beter plan nog lag dan nu.
En kijk, en ik bedoel ook niet het nieuwe stadion. Dat nee, kan je dat niet commissie over verwijten. Maar wel het feit dat er slechte trainers worden aangesteld. Want zowel de aanstelling als van Jacchini als van Prandelli. Nou, zag je al mijlenver aankomen dat slechte aanstellingen waren. Dat het slechte beslissingen waren. Nou, en dat blijkt. Want Fiorentina is... nagenoeg veilig. Ze zullen wel weer in de Serie A blijven. Maar je hoopt bijna dat ze een keer finaal worden afgestraft. En bijna degraderen. En dan opnieuw beginnen.
Ja, goed, ze lagen natuurlijk vorig seizoen. Wat was het? Of 2 jaar terug?
2 jaar geleden. Salonremise nodig tegen Genoa. Toen goed, Empoli van Inter won.
Dat waren ook momenten waarop wij ook bij elkaar tegen elkaar zeiden van... Nou, misschien is het wel goed inderdaad om die wake-up call te krijgen op deze manier. Dat je een 0-0 bij Genoa nodig hebt om in de Serie A te blijven.
Begin
maar blijkbaar
opnieuw.
Heeft het niet...
En er zijn echt interessante gelukt. Spelers. Milenkovic, Dragoski, Vlahovic, die echt goed is dit jaar. En toch komt het er niet uit. En ja, kijk, het is om terug te komen op Allegri. Makkelijk om vanaf de kant te roepen. Maar je ziet het voor je neus gebeuren. Ja. En je begrijpt echt niet dat ze met Yakini aankomen zetten. En je hoopt dat ze nu Yakini tot de zomer hebben. En dan kiezen om de Zerbi te halen. Was als ze wonen of zo. Ja, herhaling van ja. zetten.
Dat was hem.
Dat was de Serie A.
We krijgen de Italiaanse ploeg. De komende
Italiaanse ploeg, jeetje. Ja, ja. Ja.
WK-kwalificatie, Qatar.
We gaan wel volgende week gewoon een podcast maken, ja. denk ik aan, over de Azzurri.
En Daniele De Rossi is weer even terug. Ja. Die is tot het EK, is die de assistent van Mancini, dus dat is leuk. Spelen nu tegen, hou je vast, dit zijn echt topwedstrijden, Noord-Ierland, Bulgarije en Litouwen.
Ja, ja.
Dus dat zijn natuurlijk wel de potjes waar wij voor klaar gaan zitten.
Ja, ik moet werken, denk ik telkens, ja. dus ik zie het ook nog langskomen dan. Nou, prima.
Ja,
ja,
top.
Nou.
Ja, je zegt het alsof helemaal, je geen zin in hebt. Ik bedoel,
ingelezen voor de wedstrijdjes. Nee, wel interessant, denk ik, hoe dit Italië zich gaat optrekken. Goed, niet... aan de, en even gaat, ja, die lijn gaat doortrekken die ze al hebben ingezet natuurlijk.
Ja, maar want... het is ook niet zo'n moeilijke pool verder, want het is, volgens mij Zwitserland zit er ook nog bij. Ja,
ja, het is
dat
prima.
Dat is een kwalificatiepool waar je natuurlijk met twee vingers in de neus moet je daar doorgaan.
Prima selectie. Zitten leuke namen bij. Gaan we volgende week denk ik nog even breder uitlichten.
We zitten nu op een op 55 minuten. Dus
ja, het is, zo is het. Luisteraarsvragen nog. Oh, ja. De Azzurri, dus kijken. Volgende week even een special daarover, denk ik. Want ook dat is het Italiaanse voetbal. Niet alleen de Serie A. En dan praten we niet over Inter, niet over Juve, niet over Milan. Maar gewoon over... Coverciano, over de Azzurri, over Mancini, over de spelers, over de week qua kwalificatiewedstrijden. Nou, we hebben genoeg luisteraarsvragen deze week. Welke wil jij pakken, Instagram of Twitter?
Ik zal Twitter doen.
Ja, dan pak ik Instagram.
En Willem Hakel weet of jij op Leonardo DiCaprio lijkt?
Nou, ik zou zeggen... Nee, jij vergeleek jezelf met Cristiano Ronaldo. Dus ik dacht, pak ik dan George Clooney of Leonardo DiCaprio? Ja,
George Clooney, dat is Christian Willer.
Ja, precies. Die kon ik niet meer claimen.
Welke club heeft de diensten van Allegri eigenlijk harder nodig? Roma of Juve?
Om terug te komen op die trainerscarousel waar we het nog over zouden hebben. En dat doen we nu dus. Ik heb mijn punt daar al gemaakt. Ik zeg Juventus. En ik denk dat Roma er goed aan zou doen. En daar heb je een andere identiteit weer om Sarri aan te stellen. Want daar kan je leuk voetbal laten zien.
Die stonden vandaag ook allebei volgens mij op de voorpagina van de Gazzetta. Links Allegri. Precies. Met Juve, vraagteken eronder.
Bij Roma, heb je Zeemanlandia gehad. Zinedine Zeeman, die eerst bij Foggia fantastisch aanvallend voetbal liet zien. En toen trainer van Roma werd later. En daar hetzelfde deed. Als Sarri dit gaat doen... ben ik ervan overtuigd dat je een leuk Roma kan neerzetten... dat hyper aanvallend voetbal speelt. Ja. Dus wat mij betreft gaat Sarri naar Roma, Allegri naar Juve. Teken jij daarvoor als Juventino?
Ja, ik vind het echt heel lastig. Er zitten hier inderdaad ook een paar vragen van... wat zou jij doen als je, als je nu in het bestuur zat bij Juventus? Zou je Pirlo laten zitten? Zou je Pirlo eruit sturen? Ik zou het echt niet weten. Ik zou dan denk ik op dit moment nog steeds zeggen... laat Pirlo maar zitten en dan... kijken hoe het volgend jaar loopt en of er inderdaad op een gegeven moment wel verbetering in zit. Maar ja, ik weet het niet.
Moeilijk. Hebben we veel vragen over, inderdaad, over Pirlo. Wat vinden de heren van de zangkunsten van Toloi? Want
dat is wel een mooi verhaal.
Vertel jij dit verhaal.
Ja, het is de zoveelste genaturaliseerde Brasilia-Italiano.
Ja.
Heeft natuurlijk Jorginho gehad. Bij Napoli en het Italiaanse elftal. Emerson bij Roma en het Italiaanse elftal. Nu bij Chelsea. Jorginho trouwens ook. En we krijgen nu een nieuwe Rafael Toloi. 30 jaar oud. Verdediger van Atalanta. Geboren in Brazilië. Maar die heeft via zijn grootouders. Die komen uit Treviso. Dus dan mag je natuurlijk ook een Italiaans paspoort aanvragen. En ik denk dat op zich dat het een prima extra verdediger is ook... kijken naar het feit dat een Chiellini en een Bonucci het hele seizoen heel wisselvallig zijn. Ook vooral met blessures. Romagnoli, Acerbi van respectievelijk Milan en Lazio. Ook niet altijd hele goede wedstrijden spelen. Dus ik denk het prima om erbij te hebben, toch?
Ja.
Maar goed, ja, hij moest dus ontgroend worden. Dus, ja. En hij koos het liedje van de Vagabondi. Of van de Nomadi.
De Nomadi, ja. Wat dus tegen horen werd gebracht door Zlatan op Sanremo. Of niet, want Zlatan zong toen niet. Was op dat moment een beetje laf. Maar Toloi die pakte de virtuele microfoon. gisteren. Of de, hoe noem
ik vind
je dat?
Het altijd leuk.
Luchtmicrofoon en hij zong wel
die
hard.
Die Groeningen zijn wel altijd leuk bij die Italiaanse ploeg. Ja, zie je ook dat die flessen wijn op tafel staan.
Ik vind het altijd bijzonder welke nummers ze kiezen, eerlijk gezegd. Dat is,
het is wel vaak heel erg antiek ook.
Ja, het is meer de Italiaanse muziek die ik luister dan die jij luistert, zeg maar.
Ja.
Een stukje aandacht voor Mulaceri, de bomber aan de dijk. En dat vind ik wel een mooi verhaal, want jij moet natuurlijk een beetje in het zonnetje worden gezet. Want jij hebt een belangrijke aandeel.
Ja, ik ben, wanneer was het? Eigenlijk net voordat het seizoen, het keukenkampioen divisieseizoen begon, door Volendam benaderd. Die zeiden van, nou, we hebben Samuele Mulaceri van Inter gehuurd. Die jongen die komt uit Italië, nog nooit in het buitenland gezeten. En we gaan hem hier in een appartementje aan de dijk neerzetten. Kun jij hem een beetje helpen met zich verstaanbaar te maken hier in Volendam in Nederland? En een beetje helpen met zijn integratie. Dus ik ben iedere week ga ik lekker een dagje langs bij hem.
Haringje helpen.
En dan gaan we hebben eerst vooral heel veel Engels geoefend. Omdat hij natuurlijk, Italiaan en Engels is natuurlijk een lastige combinatie. En hij heeft intussen alles heel goed onder de knie. Dus hij kan nu ook gewoon echt met zijn teamgenoten zeggen wat hij wil. En veel beter uit zijn woorden komen. Dus dat is sowieso mooi meegenomen. En we zijn nu langzaamaan een klein beetje begonnen met wat Nederlandse woordjes. Want hij vindt het wel heel, echt heel tof hier in Nederland. En verder gewoon ook natuurlijk lekker heel veel gesprekken over van alles en nog wat. Waar hij vandaan komt uit La Spezia. En over zijn toekomstplannen, zeg maar. En het is ook wel mooi om inderdaad zijn motivatie bijvoorbeeld te horen. Om toch bij Volendam te tekenen. Want hij zei van ja, ik speel bij Inter. Primavera, topscorer. Ik kan naar de Serie B. Maar ja, wil ik naar de Serie B? Toch een competitie waar zeker jonge talenten weinig speeltijd krijgen. Zeker als het een spits is. Wordt toch vaak voor de bekende namen gekozen. En ik zou het ook wel leuk vinden om op avontuur te gaan. En had een paar aanbiedingen van over heel Europa. En uiteindelijk bij Volendam getekend. Mede door het feit dat hij gigantisch groot fan is van Cruijff. Hij heeft alle boeken, biografieën van Cruijff heeft hij gelezen. Ja, dat was afgelopen maand op Sky Sports. Een grote documentaire over Cruijff heeft hij 10 keer zitten kijken. En goed, toen hij ook onder andere hoorde dat Wim Jonk, oud-interista toevallig ook.
Wim Jonk.
Ook bij de Cruijff Academy werkzaam is geweest, of hoe noemt het daar. En toen zei van, ja, dit moet het zijn. Alleen binnen, Wim Jonk spreekt dus bijna geen Italiaans meer, heeft hij me ook verteld. Dus de hele onderhandeling moest onder andere door Ruben Jonkind, die daar ook in het bestuur zit, in een soort half Spaans, half Italiaans. Gedaan worden.
Ruben Jonkind is ook oud Ajax. Ja.
Maar goed, hij doet het heel erg goed. Dus ik ben
jouw aandeel is duidelijk in ieder geval.
Volendammer.
We krijgen een mooie shout-out van Steven van Berlo. Hij zegt, geen vragen, gewoon een shout-out naar jullie. Ik kijk elke week uit naar een uurtje podcast. Dankjewel.
Nou, daar zitten we nu overheen. Dus
ja,
ik denk
Steven,
dat we moeten afsluiten.
En ik moet ook weg. Dankjewel, Steven. Dankjewel voor het luisteren, jullie allemaal. Bedankt voor de vragen. We hebben helaas niet elke week de tijd om ze allemaal te beantwoorden.
Misschien volgende week iets meer tijd met de Atsuri.
Ja, precies. Dan een leuke vragenaflevering. We kunnen altijd een keer weer op Clubhouse als er tijd is. Want de werkagenda's die komen vaak.
Er staan ook heel veel.
Ja, die zijn vol. Die komen vaak niet overeen. Dus ja, dan blijft het bij dat uurtje podcasten of anderhalf uur podcasten per week. Ja, ik vond het weer leuk, Wes.
Ja, het onderwerp was verschrikkelijk.
Ik weet niet waardoor het komt, maar dit jaar geniet ik er nog meer van.
Oh ja, joh.
Ik geniet er elke week
komt
van.
Komt op maar.
Heel raar.
Heel
fijn. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Recenseer ons op iTunes. Laat even wat achter op Twitter, op Instagram. Facebook zitten we ook. Je kan ons altijd even appen of iets dergelijks als je onze nummers hebt. En tot volgende week.
Tot de volgende.